Geliefde gemeente, wat de Heer Jezus is overkomen, dat kan je wel verbijsteren. En de discipelen hadden nooit gedacht dat het zo zou gaan. Ze hadden nooit gedacht dat het zo de diepte in zou gaan. En dat geldt vaak van Gods werk. Dat je af kunt vragen, hoe dat zo? Waarom? Waarom gaat het zo de diepte in? Zo door lijden heen? Dat geldt voor ons leven, dat geldt dan zeker voor het leven van de Heer Jezus, die immers dieper gegaan is dan wie dan ook. Maar wat is het duidelijk, dat het niet zomaar gegaan is. Het is God niet uit de hand gelopen. Want wat de Heer Jezus heeft ondergaan, dat is gegaan zoals het gezegd was. De Heer Jezus, die heeft geleden dat wat was geprofeteerd. En soms tot in detail. En een van de profetieën, een van de gedetailleerde profetieën van het lijden van de Heer Jezus vinden we in Zacharia 11. Zacharia 11 vers 12 en 13 is de tekst voor de preek. Waar een opmerkelijk detail uit het lijden van de Heer Jezus naar voren komt. Zacharia 11 vers 12 tot 13. Daar lezen we. Want ik had tot hen lieden gezegd, indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon. En zo niet, laat het na. En ze hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Doch de Heer zei tot mij, werp ze heen voor de pottenbakker, een heerlijke prijs, die ik waard geacht ben geweest van hen. En ik nam die 30 zilverlingen en wierp ze in het huis des Heeren voor de pottenbakker. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Wat is Jezus waard? 3 gedachten, 30 zilverlingen, een spotprijs en een dure prijs. Dus wat is Jezus waard? 30 zilverlingen, een spotprijs en een dure prijs. Dus als eerste 30 zilverlingen. Hebt u wel eens van Bolle Jos gehoord? Weet jij wie Bolle Jos is? Dat is een van de duurste mensen van Nederland. Als je Bolle Jos tegenkomt en vertelt tegen de politie waar je hem gezien hebt, dat kan je 2 ton opleveren. 200.000 euro is er uitgeloofd voor degene die de gouden tip geeft. Bolle Jos is een grote crimineel. Die werkt in Rotterdam. Hij is gevlucht naar Afrika, naar Sierra Leone. Dat is wel zo'n beetje bekend. Maar waar hij precies is en hoe je hem zou kunnen te pakken nemen, dat is niet bekend. Maar dat hij gepakt wordt, daar is zo'n verlangen naar. Het is zo nodig dat hij gevangen genomen wordt, dat ze zeggen, 2 ton voor de gouden tip. Kun je je voorstellen dat er best wel mensen zijn die zeggen, ik wou wel dat ik Bolle Jos tegenkwam. Maar als je dan eens verder nadenkt, daar word je misschien ook wel een beetje bang van. Ja, maar waarom zou die prijs nou zo hoog zijn? Dat is omdat die man zich zomaar niet laat vangen. Dus het kan wel veel winst opleveren, maar het kan je ook leven kosten. Iemand aangeven, iemand verraden, dat kan je wel wat kosten. En juist daarom kan het ook wat opleveren. Zo was dat ook met de Heer Jezus. De fariseeën en schriftgeleerden, die hadden natuurlijk jarenlang de Heer Jezus meegemaakt. Ze hadden allemaal discussies met hem gehad. En steeds waren ze bozer geworden. Steeds hadden ze dieper gedacht, wij moeten zorgen dat we van Jezus afkomen. Die man, die moet van de wereld af. Hij moet hier niet zijn. Dat is slecht voor ons. Dat is slecht voor het volk. Maar ja, hoe doe je dat? Kijk, de Heer Jezus was niet gevlucht. Hij was niet ergens op een plek waar hij er niet bij kon. Hij leefde midden tussen het volk. Maar er waren daar weer andere redenen waarom ze zeiden, zomaar hem gevangen nemen, zomaar hem veroordelen, dat gaat niet. Dan komen er nieuwe problemen. We zullen een list moeten bedenken. En we hebben mensen nodig die daar geschikt voor zijn. Mensen die ons willen helpen. Ons helpen om op zo'n manier Jezus te vangen dat er geen problemen ontstaan. En ze hadden natuurlijk niet allemaal plakaten opgehangen. Wie helpt ons om Jezus te verraden? Nee, dat zou te doorzichtig zijn. Dan zouden mensen in opstand komen. Dan zouden ze zeggen tegen de schriftgeleerden, tegen de overpriesters. Hoe kan dat nou? Je kunt toch niet hem laten gevangen nemen? Onze koning, onze helper. Ze hadden geen plakaten opgehangen. Maar het was wel bekend dat er een grote afkeer was. Het was wel bekend dat er af en toe pogingen ondernomen waren om Jezus gevangen te nemen. En nu was er iemand die wou eigenlijk ook wel van Jezus af. Die had heel veel met de Heer Jezus gepraat. Die had altijd dicht bij de Heer Jezus geleefd. Maar die had de Heer Jezus niet lief gehad. Dat kan, hè? Dat kan. Altijd naar de kerk. Veel uit de Bijbel weten. Mooie dingen vertellen over de Heer Jezus. En toch de Heer Jezus niet lief hebben. Dat is erg dat het kan. Dat is wel zo. Ik denk dat de kinderen wel weten wie dat nou toen was. Wie was dat nou die zo dicht bij de Heer Jezus leefde. En toch zo'n hekel had aan de Heer Jezus. Dat was Judas. Judas had de Heer Jezus nooit lief gehad. Maar hij had steeds gedacht, nou ja, het is eigenlijk wel handig. Want de Heer Jezus die was steeds belangrijker en straks word ik ook belangrijk. En toen de Heer Jezus, al was het dan op een ezel, maar toen hij toch naar Jeruzalem ging. En toen de mensen riepen, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Toen had Judas gedacht, het is er bijna. Nog even en dan wordt hij koning. En als hij koning wordt, nou, dan word ik ook belangrijk. Dus Judas die had daar wel zin in. Hij hield niet van de Heer Jezus, maar hij hield wel van geld. Hij hield wel van eer. Maar toen had de Heer Jezus gezegd, ik doe dat niet. En hij werd geen koning. En hij had gezegd, ik ga sterven zometeen. En toen dacht Judas, nou als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. Ik wil niet langer bij de Heer Jezus zijn. Nou ja, dan loop je toch weg. Ja, maar zomaar weglopen, ja, dan heb je niks. Want ja, Judas had de afgelopen jaren natuurlijk niet gewerkt. Hij had geen eigen huis of geen goede banen, geen volle spaarpot. Ja, had wel een portemonnee, maar die zomaar meenemen, dat kon ook weer niet. Dan zouden ze direct achter hem aankomen. Maar nu zag hij een kans. Hij dacht, aan de Heer Jezus heb ik toch niks. En ik weet dat de schriftgeleerden en de overpriesters, dat die van hem af willen. Dan ga ik naar hen toe. Dan ga ik vragen, wat heb je over voor de Heer Jezus? Nou, die overpriester is blij. Zeg, kunt u ons helpen? U bent een discipel. Een buitenkansje voor die leiders. Iemand die zo dicht bij de Heer Jezus stond, ja, die zou vast wel een manier weten om Jezus op zo'n manier gevangen te nemen dat er geen haar naar kraaide. Dat zouden ze willen. Kunt u ons helpen? Zullen we samen een plan bedenken? Dat u vertelt wanneer hij op een plek is waar niemand bij is. Dat u het ons duidelijk maakt zodat we kunnen vangen. En dat er geen opstand komt. Ja, zegt Judas, ik denk dat ik dat kan. Ik denk dat ik wel een manier weet. Geweldig, zeggen ze. Nou, zegt Judas, ja, ik wil er natuurlijk wel wat voor hebben. Ja, vanzelf, natuurlijk krijg je er wat voor. En ze overhandelen wat, ze overleggen wat. En ze zijn het samen eens. 30 zilverlingen. 30 zilveren penningen. Daar zijn ze allebei tevreden mee. En Judas, hij voelt het geld rammelen in zijn zak. Eindelijk heeft hij tenminste een hoop geld. En als hij dan weggaat, dan kan hij voorlopig vooruit. 30 zilveren penningen. Dat is de prijs die ze uitloven voor Jezus. Dat is niet voor Jezus. Voor het eerst. Al eerder was er iemand geweest met wie ze afgesproken hadden, of met wie tegen wie ze gezegd hadden, u krijgt van ons 30 zilverlingen. Dat was Zacharia. De situatie van Zacharia was eigenlijk wel wat anders. Maar het effect is hetzelfde. Ook Zacharia kreeg 30 zilverlingen. Waarvoor? Je hebt dat hoofdstuk gelezen, maar misschien niet helemaal begrepen. Ik moet zeggen dat ik ook best een aantal keren heb moeten doorlezen om te begrijpen. Wat is nou het punt? En we zien dat ook niet helemaal goed, dat in sommige Bijbeluitgaven met een hoofdletter geschreven wordt. Degene die een herder moet zijn. In vers 12 van onze tekst. Herder staat, brengt mijn loon. Het is begrijpelijk dat met een hoofdletter geschreven wordt, omdat die tekst vervuld wordt door de Heer Jezus. Straks, over 400 jaar, dan is het loon voor Jezus. Maar de eerste betekenis is mijn met de kleine letter. Het is voor Zacharia. Zacharia, de profeet, die had visioenen gezien. Hij had preken gehouden. Maar hij kreeg ook een goddelijke opdracht. Vers 4. De Heere zegt tegen Zacharia, wijd deze slachtschapen. Zacharia, u moet het werk van een herder gaan doen. Nou, waarom? Nou, de herders van deze kudde, dat is het volk, die herders, die leidslieden van dat volk, zijn geen goede herders. Zij wijden het volk, maar alleen maar om er zelf beter van te worden. Vers 5, kunt u dat terugzien. Gelooft zij de Heer dat ik rijk geworden ben. Zeg, wat geweldig toch. We hebben het zo goed. Dat is de zegen van de Heer. Maar het ging ten koste van hun onderdanen. Dus zij werden rijk. En hun onderdanen, waar ze voor moesten zorgen, die werden arm. Al maar armer. Die onderdanen werden uitgebuit. Ze leefden ten koste van het volk. Nou, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dat rijke mensen al maar rijker worden en arme mensen al maar armer. En de Heer heeft dat onrecht in Israël gezien en heeft tegen Zacharia gezegd, Zacharia, nu moet u niet alleen maar vertellen, maar nu moet u ook maar eens laten zien hoe het dan moet. Maak maar zichtbaar wat een goede herder is. En dan staat er in vers 7 dat Zacharia dat gedaan heeft. Daarom heb ik deze slachtschapen gewijd. Wat hij praktisch gedaan heeft, dat weten we niet. Hoe hij dan gezorgd heeft voor die mensen. We kunnen wel zien wat hij zichtbaar gemaakt heeft. Hij had twee stokken. Twee herdersstaven. Lieflijkheid en samenbinders. En heeft daarmee gezegd, op zo'n manier wil ik leider zijn. We zouden in onze tijd zeggen, dienend leiderschap. Lieflijkheid. Hij wil het volk met liefde, met vriendelijkheid leiden. Zodat de mensen zeggen, kijk, dat is iemand die houdt van ons. Heel vaak heb je leiders, die houden helemaal niet van het volk. Die willen alleen maar het volk, nou ja, dat ze op hen stemmen en dat ze voor hen opkomen. Maar deze leider, zo zagen ze deze Zacharia, die houdt van ons. Tweede, hij wil ze bij elkaar brengen. Eén kudde. Zodat hem die schapen ook van elkaar mogen houden. En u begrijpt, daarmee moet Zacharia het teken zijn van wie de Heer is. De Heer Jezus die zegt, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Lieflijkheid. De Heere die leidt zijn volk met liefde. En er is nog nooit een herder geweest. Er is nooit een leider geweest. Er is nooit een predikant geweest. Er is nooit een profeet geweest. Of wie dan ook. Of een koning. Nooit iemand die met zoveel liefde voor zijn volk gezorgd heeft als God zelf. Met lieflijkheid. Maar ook in samenbinding. De Heer Jezus zegt het in Johannes 10. Het zal worden één kudde en één herder. In die tijd waren het eigenlijk twee kuddes vanwege de scheiding van het volk. Het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Die waren uit elkaar. En de Heere zegt, ik wil allebei die rijken. Alle 12 die stammen leiden. Het hoort bij elkaar. En in onze tijd kunnen we denken aan die kerk die over zoveel verschillende gemeenten verdeeld is. Maar de Heere zegt, ik wil ze aan elkaar verbinden. Want straks, in de eeuwige heerlijkheid, dan zijn er geen scheidsmuren meer. dan is zo zichtbaar één kudde en één herder. En dat wil ik nu al zichtbaar maken. En zo werkt de Heere in de leiding over zijn volk. Met liefde, met samenbinding. En zo heeft Zacharia gewerkt. Ook wel met stevige hand. Degene die naar God niet wilde luisteren, die heeft hij afgezet, staat er in vers 8. Dus de onderherders, daar heeft hij van gezegd, nee, voor jullie is geen plaats meer. Jullie kunnen dat werk nu niet doen, want jullie doen het verkeerd. Jullie doen het met haat, met verdeeldheid. Maar ja, dan ziet Zacharia, het werkt niet. De andere herders die willen het voorbeeld niet volgen. Het volk wil niet luisteren. Toen zat het erop. Zacharia verbreekt die staven. Die staf liefelijkheid en die staf saambinding. Die breekt hij. En hij zegt het werk zit erop. Hij breekt eerst de staf liefelijkheid. En daarna vers 14 de staf stok samenbinder. En hij geeft als het ware zijn opdracht terug in degenen voor wie hij dan het werk deed. Ik denk dat dat zijn, zeg maar, wat, zoals hij het hier doet, dan als herder over de kudde, dat hij teruggaat naar de eigenaren van die schapen en zegt, nou ja, ik heb mijn werk gedaan, het werkt niet, het gaat niet goed. Het loopt stuk omdat mensen uiteindelijk naar God niet willen luisteren. Ja, ik heb wel gewerkt. Echt, willen jullie mijn loon geven? Als jullie het niet willen geven, is ook goed. Als jullie me wel loon willen geven, is ook goed. Zeg het maar. Dan staat er in vers 12, ze hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Ze zeiden, nou Zacharia, u hebt een poos gewerkt, u hebt uw best gedaan. Wij laten u natuurlijk niet zomaar gaan. Nee, u krijgt er geld voor. 30 zilverlingen. En zullen vast gedacht hebben, dat is een goede prijs. 30 zilverlingen, dat is nou ja, zo ongeveer het loon voor een half jaar werken voor een arbeider. Er staat niet hoe lang Zacharia het werk gedaan heeft, maar dat zal dan waarschijnlijk wel ongeveer zo lang geweest zijn. Het was een prijs die op een bepaalde manier paste. 30 zilverlingen, arbeidsloon, ook prijs voor een slaaf. Dat komt zo meteen nog wel op. Maar het is wel een bijzonder bedrag. Nou, hier is het dus zo, hè, dat Zacharia die prijs krijgt als een beloning voor het werk dat hij gedaan heeft. En dan zegt later de evangelist Matthäus, die tekst, dat is eigenlijk een profetie, dat gaat over de Heer Jezus. Wat Zacharia gedaan heeft, en wat er met Zacharia gebeurt, is dat eigenlijk met de Heer Jezus gebeurt. Zacharia heeft gewerkt en Jezus heeft gewerkt. Zacharia is beloond en de Heer Jezus is beloond. Wat is dan hetzelfde? In omstandigheden. Die leiders in de tijd van Zacharia waren slechte leiders en toen moest Zacharia komen om te laten zien. Zo hoort het. En zo was het ook in de tijd van de Heer Jezus. In de tijd van de Heer Jezus waren de leiders van het volk ook slechte leiders. En het ging om hen. En als zij er maar beter van werden. En als zij maar eer kregen. En eigenlijk om het echte geestelijke welzijn van het volk gaven ze niet. Toen kwam Jezus. Toen Jezus zijn werk deed. Toen Jezus begon te preken. Toen merkten al die leiders. Dit is anders. En het volk merkte. Dit is goed. En juist daar, door die tegenstelling kwam er zo'n tegenstand. Dat die Joodse leiders zeiden, dit willen wij niet. Wij willen niet iemand die zo duidelijk, als het ware, ons aan de kaak stelt. Maar het gebeurde dus wel. Dus de Heer Jezus in zijn werk, die heeft daarmee laten zien, dit is het echt goede. Liefelijkheid en samenbinding. En daartegenover, kijk, dan is dit wat echt zo fout is. Zo zondig, zo goddeloos. Zo moet ook naar het leven van de Heer Jezus kijken. Ook vergeleken met ons leven. Als wij zien wie Hij is, wat blijft dan eigenlijk van ons over? Al zien hoe volmaakt hij zijn werk gedaan heeft. Hoe schandelijk doen wij dan ons werk. Als we zien wat een grote liefde hij heeft. Dan moeten we ons af gaan vragen, ja, waar is onze liefde dan? Als we zien hoe hij gediend heeft. Waarom leven wij dan zo voor onszelf? Het werk van Jezus. Dat is het goede werk. Maar toen in die tijd was hij 30 zilverlingen waard. Dat is een spotprijs. Daar komen we nu bij. Een spotprijs. Zacharia die heeft het loon gekregen. 30 zilverlingen. U hebt hard gewerkt. U hebt een tijd dat werk gedaan. Hier hebt u het geld. En ze keken Zacharia aan en ze zeiden, Zacharia, daar moet u wel tevreden mee zijn, toch? En er staat ook niet dat Zacharia ontevreden was. Je zou je kunnen voorstellen dat hij gewoon menselijk dacht, ja, nou ja, vriendelijk van ze. Ik hoefde niet per se loon, maar ik heb 30 zilverlingen, daar kan ik toch een tijd van eten. Maar de Heer zegt, vers 13, Zacharia, denk er eens over na. Wat een prijs is dit? Werp ze heen voor de pottenbakker. Een heerlijke prijs die ik waard geweest ben van hen. En dat is spottend gezegd. Een heerlijke prijs. Nou zegt de Heer dus, dit ben ik hen dus waard. Ja, is God dat waard? Dit was toch de prijs voor het werk van Zacharia? Waarom staat hier dan? Dit is de prijs die ze geven voor mij. Ze hebben blijkbaar niet begrepen. Die mannen bij wie Zacharia gewerkt heeft, die hebben gedacht, nou ja, een knecht en heeft een poosje voor de schapen gezorgd. Maar ze hebben niet gelet op wat hij deed. Ze hebben wel gezien dat hij met twee stokken liep in plaats van één. Maar ze hebben nooit de moeite gedaan te lezen wat er nou voor letters op stonden. Ze hebben wel gezien dat hij anders werkte dan die andere herders. Maar ze hebben niet begrepen wat de boodschap ervan was. Ze hebben alleen maar gekeken naar het werk en niet naar de boodschap. En wat was nou de boodschap? Weten de kinderen het nog? De jongeren, weet je nog wat de boodschap was? Zacharia die moest schapen gaan weiden. En dan moest hij een voorbeeld geven. Dan moest hij aan de mensen laten zien, kijk, zo hoort het. Het moet niet hard en het moet niet voor jezelf en het moet niet voor de wereld. Maar zo moet het, zoals God is. Maar daar hadden ze helemaal niet op gelet. Ze hadden alleen maar naar Zacharia gekeken, ze hadden niet naar God gekeken. Maar dat was dus wel de bedoeling geweest. En het is alsof de Heer nu zegt, Zacharia, nu hebt u dat werk gedaan namens mij. U hebt de boodschap gegeven van mij. En meer hebben ze er niet voor over. Ze hebben er alleen maar het gewone werkloon voor over. Ze hebben niet gezien de diepe betekenis. Ze hebben niet gezien dat het hier gaat om de eeuwigheid. En dat het hier gaat om het hart. Herkent u dat? Dat je ook in de kerk op allerlei dingen kunt letten zonder op God te letten. Er komt een ouderling op huisbezoek. En je hebt het erover. Nou, dat was een fijn gesprek. Of, nou ja, zo goed luisteren kon hij niet dit keer. Of, probeerde te vertellen waar ik mee zat, maar het kwam niet echt over. Of de andere keer zeg je, nou, ik heb mijn probleem op tafel gelegd. Hij kon zo goed luisteren, was zo fijn. Nou, dat laatste is mooi. En zo mag je iemand waarderen. En misschien zou je wel zeggen, ik heb er nog wat geld voor over ook. Maar heb je verder gekeken? Heb je daardoorheen de zorg van God gezien? Die goede herder. Elke ouderling, eigenlijk elke christen die tegen je spreekt, maar zeker een ouderling, is toch als een teken. Als een doorwijzer. We hebben een herder. Een goede herder. Die zijn leven stelt voor de schapen. En heb je door mensen heen op hem gezien? Of heb je het over het hoofd gezien? Als je verlangt naar de goede ouderling, een goede predikant, verlang je ook naar de goede herder. Is het echt je uitzien dat hij je zal leiden in liefelijkheid in samenbinding? Of zie je het over het hoofd? Door ongeloof. Door ongeloof, omdat je blijft steken in de tijdelijke en de zichtbare dingen, in de menselijke dingen, in de kerkelijke dingen. En je kijkt er niet doorheen, op die goddelijke, geestelijke en eeuwige dingen. Terwijl daar de Heer zo om te doen is, in alles wat hij laat horen en alles wat hij laat zien, dan zegt hij gedurig, let op mij. En ons antwoord is menselijk. Ons antwoord is, nou het viel wel mee of het viel niet mee, of een fijne man of een aardige gemeente of... Dat is hetzelfde ongeloof als in de tijd van Zacharia. Maar als we wat dieper kijken, dat is hetzelfde ongeloof als in de tijd van de Heer Jezus. Daar was het ook een spotprijs. Weer op een andere manier. Maar toen die overpriesters tegen Judas zeiden, nou Judas, 30 zilverlingen, dat krijg je ervoor. En Judas zegt, is goed. Daar doen we het voor. Wat blijkt daar een ongeloof in? Judas die zegt, ik zou Jezus wel willen ruilen voor 30 zilverlingen. 30 zilverlingen, daar werd Judas gelukkiger van dan van de Heer Jezus. De schriftgeleerden, die zeiden, als de Heer Jezus maar uit de weg er is... Daar hebben we 30 zilverlingen voor over. Ze hebben niet gezien hoe kostbaar hij was. Ze hebben niet gezien dat ze in hem veel meer hadden gehad dan 30 zilverlingen. Het geldt voor het woord van de Heer. Ze is mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Maar hoeveel te meer geldt het voor de Heer Jezus? Wat is het voor u, voor jou? Voor hoeveel zou de Heer Jezus wel willen inruilen? Als je 50.000 euro geboden werd. 100.000. Voor 1 miljoen. Je kon 1 miljoen euro krijgen. Om nooit meer naar de kerk te gaan. Zou je het voor over hebben? Nou ja. Zo zit ik ook weer niet even. Ik zou best graag 1 miljoen willen. Maar... Ja, om dan niet meer naar de kerk te gaan. Nou ja. Zo denk ik niet dat wij dat direct zullen zeggen. Maar als het erop aankomt. Hoeveel mensen zijn er niet vanwege het geld afgehaakt? Je kon een betere baan krijgen. Ja, moest je wel op zondag werken. Maar goed, ja. Het is toch wel fijn dat je dat werk kunt doen. Of gewoon, het is er zomaar bij ingeslopen. Je was zo druk met alle dingen van dit tijdelijke leven. En je hebt nooit gezegd dat je die dingen wel wilde inruilen voor God. Maar het gebeurde. Het bleek. Druk met de dingen van het tijdelijke leven ben je de dingen van het eeuwige leven uit oog verloren. En zoveel mensen die liggen op de sterfbed en die moeten terugkijken en zeggen ik heb gezocht naar het geld en ik heb niet gezocht naar God. De meeste van ons, of ik denk iedereen van ons, die is geneigd om de Heer Jezus voor minder dan 1 miljoen, voor minder dan 1 ton aan de kant te zetten. Wat is de Heer u waard? Wat is de Heer jou waard? Wat is het echt? Is het meer waard dan alles wat deze wereld biedt? Of minder? Het is één van beiden. Eén van die twee dingen staat bovenaan. Of Christus, of de wereld. En zolang als niet Christus je koning is en Christus je alles waard is, dan moet je eerlijk zeggen, dan heb ik uiteindelijk alles voor hem over. Dan uiteindelijk om alles zou ik hem kunnen verloochenen, kunnen laten gaan. Een heerlijke prijs, zegt God. Nou ben ik je zoveel waard. Toch fijn dat je wat voor me wilt doen. Toch fijn dat je wat voor me over hebt. Maar daar zit... De spot, of de, kunnen we zeggen, het verdriet van God achter. Ben ik je niet meer waard dan die dingen van het tijdelijke leven? Dat is het tweede. Een spotprijs. Als laatste een dure prijs. Een dure prijs op twee manieren. is een dure prijs voor die herders. De Heer zegt tegen Zacharia, nu hebt u die 30 zilverlingen gekregen. En u kunt misschien wel denken, nou dat is toch fijn hè, dan heb ik weer wat. Maar gooi het weg. Dit moet je niet willen houden, want dat is verraad aan mij. Gooi het weg, dan is er een nieuwe boodschap. Je moet het niet zomaar weggooien, maar gooi het weg in de tempel. En gooi het weg voor de pottenbakker. En zo gebeurt dan. Zacharia neemt die 30 zilverlingen, hij gaat naar de tempel en hij werpt ze in het huis van de Heere. Daar waar op dat moment dan de pottenbakker zit en zegt, hier, die mag u hebben. En zo gebeurt het bijna 500 jaar later ook. Weer op een andere manier, maar het gebeurt wel. Judas, die komt erachter dat hij zijn ziel verkocht heeft. Toen hij Jezus verkocht heeft, heeft hij zijn ziel verkocht. Hij kwam erachter, ik heb het geld lief gehad boven Jezus. Maar hij zag geen uitweg meer. Hij dacht, Jezus ben ik kwijt, maar aan het geld heb ik ook niks, dat geld moet ik ook kwijt. Ik moet er vanaf en hij ging weer terug naar degene die het hem gegeven had, naar de overpriesters. Hij zegt, hier, u mag het hebben. En hij wierp dat geld, dat bijgebouw van de tempel in. Judas wist niet precies waarvoor het was. Maar wonderlijk is dan Gods bestuur in. Dat dan die overpriesters zeggen, kom, we moeten wat met het geld. We kunnen dat niet zomaar in de schatkist stoppen. We moeten er wat mee, laten we er een begraafplaats voor kopen. Dus zij zochten naar een stuk land dat te koop was. En dat was precies het stuk land van een pottenbakker. Hadden zij nooit zo kunnen bedenken. Maar God bestuurt het zo dat juist op dat moment die akker van de pottenbakker te koop stond. En beschikbaar was. En deze profetie kwam uit. Geld is nu voor de pottenbakker. Maar waarom voor de pottenbakker? De pottenbakker is in de Bijbel het beeld, ook een beeld van God. En de herder is een beeld van God. De herder is een beeld van God die zijn volk met liefde wijdt. Maar de pottenbakker is het beeld van God die de eigenaar is, de bezitter. Degene die kan doen wat hij wil, ten goede of ten kwade. Pottenbakker die kan het leem kneden en die kan er een vat van maken als hij wil. En dan kan die dat vat gaan, die kruik of die pot gaan bakken en dan weggooien. Dat hij zegt, nee, het is toch niks en hij maakt het kapot. Dat mag een pottenbakker. Hij mag een vat maken ter ere en ter onere. En dat is nu wat hier het volk moet leren. Hij zegt, als je het niet hebt willen geven voor mij als herder, dan geef het voor mij als pottenbakker. Ik had jullie herder willen zijn, want waren jullie daar goed mee af geweest. Maar nu ben ik je pottenbakker. En dat kan je dood worden. God is altijd onze pottenbakker. O wee, als wij dan niet willen dat hij onze herder is. De pottenbakker, dat betekent hij is onze eigenaar, of wij het nu willen of niet. Onze herder is hij, als wij het willen. Ja, die pot, om zo te zeggen, die heeft geen hart. Geen eigen wil. Die schapen die bij hem passen, die hebben een hart voor hem. Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. Dus dat moeten deze mensen je leren. Willen jullie niet dat ik jullie herder ben? Ze waren tevreden alleen met het werk van Zacharia en ze keken niet op God, de goede herder. Willen jullie niet dat ik jullie herder ben? Dan zul je erachter komen dat ik nog steeds jullie eigenaar ben. En dat ik kan doen met het mijne wat ik wil. Wat is zo'n dure prijs geworden? Ze hebben inderdaad aan mij hun eigen ziel verkocht. Ze hebben God als herder aan de kant geschoven, maar ze kunnen God zelf niet aan de kant schuiven. En wij kunnen God niet aan de kant schuiven. We kunnen niet zeggen, ik wil helemaal niks met God te maken hebben. Ja, dat kun je wel zeggen, maar dat gebeurt niet. Niemand kan kiezen voor een wereld waarin God niet bestaat. Als je God niet als herder wilt hebben, blijft God evenwel God. En wie niet buigen wil, moet breken. wie niet buigen wil, moet breken. Waarom zou je niet willen buigen? Het is geen zwaar buigen. Het is een genadig buigen. Onder die stok en die staf van Jezus. We hadden ook Psalm 23 kunnen zingen. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Wat is het goed om te buigen? Wat is het goed om te volgen? Maar als je het niet wilt, omdat je die 30 zilverlingen liever hebt. Dan kan er een moment komen dat je moet breken. En dan moet je terugkijken en zeggen, en ik heb mijn ziel verkocht. Voor een beetje geld. Ik heb mijn ziel verkocht voor een beetje plezier. Ik heb mijn ziel verkocht voor een begeerte van mijn hart. Ik heb mijn ziel verkocht voor mijn carrière. Wat een dure prijs. Een prijs die je leven kost. Is deze wereld jouw leven waard? Zou je tijdelijke genot zo belangrijk vinden dat je eeuwige zaligheid ervoor over hebt? Maar een wonder is dat deze dure prijs op een andere manier tot een dure prijs gemaakt is. Een prijs waardoor je gekocht wordt. Ik heb het al even aangestipt. 30 zilverlingen. Dat is geen toevallig bedrag. 30 zilverlingen komen tegen in Exodus 21. Als dan een slaaf gedood wordt door een stier of zo. Dan moet de eigenaar van die stier aan de eigenaar van die slaaf 30 zilverlingen betalen. Hij is een slaaf kwijt. Daaruit kun je opmaken dat de prijs voor een slaaf in die tijd zo'n 30 zilverlingen was. Er wordt niet mee gezegd dat dat goed was, dat je mensen kunt kopen, maar zo ging dat in die tijd. Trouwens, in onze tijd worden weer op heel andere manieren mensen gekocht. We zijn van slavernij echt nog lang niet af. En ik denk dat de slavernij in de Bijbelse tijd vaak heel wat beter was dan de slavernij in onze tijd. Ondanks al onze praatjes. Maar goed, in elk geval waren er slaven. En die slaven, het standaardbedrag daarvoor was 30 zilverlingen. Dus die prijs die Zacharia kreeg voor het werk dat hij gedaan had, dat viel precies samen. Dat kwam overeen met die slavenprijs. Of dat die leiders dat bewust gedaan hebben, dat staat er niet, dat hoeft ook niet. God heeft het bewust zo gestuurd. Prijs van een slaaf. Die kreeg Zacharia. En daarmee was het in dubbele zin een klap in Gods gezicht. Maar dat geldt dan later ook voor de Heer Jezus. Toen de overpriesters tegen Judas zeiden, Judas, 30 zilverlingen. Als jij hem wil verraden, als jij ons wil helpen, krijg je 30 zilverlingen. Toen hebben ze daarmee dus gezegd, wij hebben net zoveel over voor Jezus als voor een slaaf. Voor de dood van Jezus hebben we net zoveel over als voor het leven van een slaaf. Slavenprijs. Maar ze hebben niet geweten wat ze deden. Want het wonderlijke is dat de Heer Jezus gezegd heeft, ja. Dat klopt. Ik aanvaard die prijs. Dus Judas heeft gezegd, ik ben het er mee eens, het is goed, geef die 30 zilverlingen maar. Maar daarachter heeft de Heer Jezus het gezegd. Dertig zilverlingen, daarvoor mag je mij verraden. Als de Heer Jezus het niet mee eens was, was het niet gebeurd, hè. Als God de Vader het er niet mee eens was, was het niet gebeurd. Dus de Vader en de Zoon en de Heilige Geest die hebben gezegd, laat het maar gebeuren. Laat er maar een slavenprijs betaald worden voor Jezus. Waarom? Omdat hij een slaaf was. Het is alsof de Heer Jezus gezegd heeft, ja het is goed, ik ben ook niet meer dan een slaaf. Filippenzen 2, daar staat het toch ook zo. Hij heeft zichzelf vernederd. De gestaltenis van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen hebbende. En hij is zichzelf vernietigd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Aan Judas zijn kant was het liefdeloosheid. Bij de overpriesters was het opstandigheid. Maar bij Jezus was het liefde. Was het liefde tot het einde. Hij heeft die prijs geaccepteerd. Als een prijs over zijn, je zou kunnen zeggen, zijn nieuwe positie. Hij was de Zoon van God. Hij was de eigenaar van alles. Zegt, ik word tot niets. Tot een slaaf die ook nog eens een keer moet sterven. Maar daarmee gaat dit omdraaien. En telkens weer maakt de Heer, je zou kunnen zeggen, in zijn goddelijke humor het anders. Eerst was het die spot en die ironie dat hij zegt, nou ja, ben ik dit je waard? Wat mooi dat je me dit waard bent. Die draait dat om, hè, waarvan die mensen zeiden, nou 30 zilverlingen is toch mooi? De Heer zegt, is dit nou alles? Maar nu maakt hij het andersom. Wij zou zeggen, is dit nu alles? Is dit wat er overblijft van Jezus? Dan maakt hij het meest heerlijke. De meest kostbare prijs. De prijs van zijn eigen ziel. De prijs van zijn eigen leven. Een losprijs voor velen. Wonderlijk. Je zou haast kunnen zeggen, deze 30 zilverlingen, die zijn genoeg om miljoenen vrij te kunnen kopen. Omdat Jezus zich tot slaaf liet maken. Dat hij zich zo diep vernederde. Tot in de dood. Opdat diegene die de banden van de dood gevangen liggen, daaruit bevrijd mogen worden. Het is wat aan de ene kant de koopprijs was. Dat wordt door dat wonderlijke werk van God de losprijs. Wat hebt u er dan voor over? Om je ziel te verlossen, hè? Heb je er 30 zilverlingen voor over? Heb je er een jaarloon voor over? Dat hoeft niet eens. Je hoeft er niks voor te betalen. Niks aan bij te dragen. Je hoeft alleen maar te aanvaarden. Maar wel één ding. Dat aanvaarden van die prijs van Jezus. Als de Heere zegt, ik heb de prijs betaald. Ik ben slaaf. Ik ben een gedode slaaf geworden. Om je te kunnen bevrijden. Om die prijs te kunnen aanvaarden. Is het wel nodig dat je hem aanvaardt. Dat je niet met die ongeloofsogen naar hem kijkt. Niet met die verachtelijke ogen. Maar dat je hem erkent. Zeg, ja Heere, u hebt gelijk. En ik had ongelijk. U bent een slaaf geworden. Terwijl ik een slaaf ben. U ging de dood in, terwijl ik de dood verdien. U bent een goede herder, maar ik ben een eigenwijs weggelopen schaap. In die zin kost het je wel alles. Het aanvaarden van de prijs van Jezus kost je alles. Het kost je namelijk je ego. Het kost je ik. Maar is dat erg? Als je aan je ego gehecht bent, dan is het erg. Je wil jezelf niet kwijt. Maar als je ziet op Jezus. En als je erachter komt hoe je zelf tot last bent. Wat is dan een bevrijding? Om van jezelf bevrijd te worden. Om niet meer je eigen koning te hoeven zijn. Om niet meer je eigen leven te hoeven bepalen. Om niet meer je eigen begeerten na te volgen. Om niet meer jezelf te moeten redden. Jezelf kwijt te raken. Je kunt zeggen, dat is het kostbaarste wat je kunt geven, je ik. En het is tegelijk de grootste rijkdom die je ontvangt. Als je niet meer van jezelf bent, maar het eigendom van Jezus. Zou je wel zijn slaaf willen zijn? Zou je wel zijn schaap willen zijn? Amen.